Shabbat shalom. Heel bijzonder vind ik het om dit keer te behandelen. Een geschiedenis die te maken heeft met het koninkrijk van de Heer. Die geschiedenis is de geschiedenis van Jozef. En het woord, de parasha van deze week heet Wa-je-shef. Wa-je-shef. Daar zit het naam Jozef in. Jozef is zo bijzonder. Hij is de uitverkorene onder de broers van vader Jacob. Maar merkwaardig, in deze parasha is er een onderbreking. Onderbreking heeft te maken met een geschiedenis van een andere broer van Jozef, andere zoon van Jacob, Juda. Het is heel interessant om te laten zien hoe die twee in elkaar vervlochten worden, maar dat het laat zien hoe dat koninkrijk wil doorbreken in deze wereld, tot de dag van vandaag. Het koninkrijk van Jozef, de Messias, ben Jozef, het verhaal van de geschiedenis van Jozef, dus de Messias, zoon van Jozef, en de Messias, ben David, Messias, zoon van David. De lijn dus van Jozef naar de Messias ben Jozef. De lijn van Juda naar de Messias ben David. Want uit Juda komt de Messias voort. Om het duidelijk te maken aan de hand van een kapstok, is er altijd van, je moet de mensen een kapstok meegeven, zodat ze kunnen begrijpen zelf de manier waarop ik het er vertel. Die kapstok is het volgende, dat ik laat zien nu hoe het begin en het eind, hoe de kop en de staart met elkaar verbonden zijn op een wonderlijke manier. Was nu die staart van de parasha, gedeelte uit het evangelie naar Johannes. En wat staat daar nu in Johannes? Er staat op een gegeven moment dat Pilatus zorgt voor een opschrift op dat kruis van Yeshua, ben Jozef, ook de Messias, ben David. Wat staat erop? Er staat op in het Hebreeuws, Yeshua ha-Notri, Melech ha-Yehudim. In het Grieks, Jezus ho-Nazaraios, ho-Basileus, Toon Judaion. En in het Latijn, Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Nou weten we dat de kerk maar één van deze drie opschriften gebruikt om uit te geven wat daar te lezen staat. In Ri. Dat is de Latijnse tekst. En die vertaal je dan ook als Jezus de Nazarener. Ik was ermee bezig, ik denk, is dat nou eigenlijk de betekenis van, hij is de Nazoreër, de Nazarener, of hij is de, in het Grieks, de Nazoreër. Een Nazoreër, dat woord komt van het Hebreeuws, netzir betekent gewijde, eerstgeborene. Dus wat staat er, als je het goed begrijpt, hij is niet de Nazarener, hij is de Nazoreër, dat wil zeggen, hij is de gewijde, hij is de eerstgeborene. Geborene van God. Dus die tekst laat lezen. Jezus, wie is hij? Yeshua, wie is hij? Hij is de gewijde aan God. En dan de koning der Joden. De gewijde aan God heeft te maken met de Jozefgeschiedenis. Want ook Jozef is onder zijn broers. Wordt Jacob de zonen zegend. Krijgt Jozef bijzondere zegen, hij is de gewijde onder zijn broers. Jozef heeft het eerstgeboorterecht onder de broers. We denken vaak aan Juda, maar Jozef heeft het eerstgeboorterecht. Ruben en Simeon, de twee oudsten, Ruben heeft gezondigd door het bed te beklimmen van zijn vader, bij zijn bijvrouw te gaan liggen, Bilha, en daardoor heeft Ruben zijn eerstgeboorterecht verloren. En Jozef is degene die nu het eerstgeboorterecht krijgt. Deze geschiedenis laat zien hoe dat gestalte krijgt, hoe Jozef belangrijk is vanwege dat eerstgeboorterecht. Hij is de Messias ben Jozef. Want je leest in de geschiedenis van Jozef, hij gaat de weg naar beneden toe. Maar hij wordt verhoogd, zoals Yeshua de weg naar beneden gaat en ook wordt verhoogd. Prachtig hoe die twee bij elkaar aansluiten. Als we het eerste verhaal lezen uit Bereshit, Genesis 37, lees je drie namen. Dan denk je, waarom de naam van Ruben, de naam van Jozef, logisch, want het gaat over Jozef, en de naam van Juda. Deze drie laten iets zien wat profetisch is. Ik heb al aangegeven wat er op het opschrift staat. Betekent dus de gewijde zoon van Jozef. Hij is de gewijde onder zijn broers, de uitverkoren. En de koning der Joden, Juda. Jozef, Juda en Ruben. Welke plaats neemt Ruben in het verhaal van Genesis 37? We gaan eens kijken van wat daar nu eigenlijk staat. De broers zien Jozef van verre aankomen. En dan staat er, laten we hem doden. Moet je je voorstellen. Laten we hem gewoon uit de weg ruimen. Maar Ruben neemt het voor Jozef op. Hij zegt, laten we geen bloed vergieten, maar laten we hem in de put gooien. De broers wilden hem eerst doden, net doen alsof een wild dier hem verscheurd heeft, en hem dan in de put gooien. Ruben komt voor hem op, is dus heel nobel. En Juda komt dan uiteindelijk met de beslissing. Laten we hem, nu ze een karavaan zien voorbij komen, verkopen aan de Ismaëlieten. Nou, we kennen het verhaal. Wat is nou bijzonder? Om te zien dat wie heeft dat opschrift aan het kruis daar neer laten zetten, neer laten schrijven. Wie is dat? Pilatus. Wie is Pilatus in zijn karakter? Pilatus is eigenlijk de man die geen schuld vindt in Yeshua, maar toch hem laat geeselen en hem toch overleeft. Wat laat het zien in wie Pilatus is? Hij is dubbelhartig. Hetzelfde zien we bij Ruben, de eerstgeborene, die eigenlijk de eerstgeborene is, maar dat verloren heeft. Hij is dubbelhartig, want hij wil niet de sympathie van zijn broers verliezen. Hij wil Jozef niet verliezen, maar hij wil ook niet verliezen de sympathie van zijn broers. Dus hij zegt wel wat zij gaan doen met Jozef, maar uiteindelijk is Jozef overgeleverd in de handen van de broers, dat hij verkocht wordt. Hier zie je dat Ruben uiteindelijk niet recht toe dat aan, durft te staan voor wat recht is en gerechtigheid. Ruben de oudste, laat het afweten. Hoe moet de Heer nu in die familie van Jacob tot zijn doel komen? Om wat in deze wereld te laten zien dat het gaat in wezen om het koninkrijk. Zijn koninkrijk. En het koninkrijk heeft te maken met Juda, die uiteindelijk de stamvader is van de Messias. Ben David. Nou, deze geschiedenis in Genesis 37 gaan we eens kijken naar het volgende hoofdstuk. Heel interessant om dat te volgen. Want daarna gaat het over die twee Messiassen op een hele bijzondere manier. Messias ben Jozef, Messias ben David. Ze worden in elkaar gevlochten. We gaan kijken. Ja, het komt. Ja, ik kan het wel. Ja. Oké. Even kijken hoor. Ik lees het wel. Ik kan het gewoon lezen. Dus in geschiedenis in Bereshit 38. Ik zei al, het is een onderbreking. Jozef's geschiedenis begint met 37. 38 gaat over Juda. En dan gaat het verder met de Jozefgeschiedenis. Tot het eind toe van Bereshit. Die hebben het al. Waarom vormt het verhaal over Juda en Tamar een onderbreking in de Jozefverhalen? Het heeft te maken met het verhaal over wie is Yeshua als de Messias. Juda weigert om aan zijn schoondochter Tamar te geven. Als de twee oudste zonen van Juda en Tamar er niet meer zijn, de Heer doodt hen beiden, de oudste Er en de tweede Onan, dan komt de derde Sela en die zou dan vanwege het zwagerhuwelijk moeten gegeven worden aan Tamar. Tamar wacht en zij blijft weduwe. En dan gaat Tamar zelf op haar initiatief wat doen. En dan lezen we, toen Juda haar zag, Tamar, hield hij haar voor een hoer. Want ze had zich namelijk bedekt met een sluier. Ze was niet herkenbaar. Haar identiteit heeft ze verborgen, achter een sluier. Ze had haar gezicht bedekt. En dan komen ze met elkaar overeen, Juda en de hoer Tamar, dat voor een jonge geit het loon wordt gegeven voor bewezen diensten. Maar Juda heeft geen geitenbokje bij zich. Hoe moet hij het oplossen? Zij vraagt dan als onderpand, moet je nagaan, drie dingen van Juda. Het teken van de Messias. De zegelring, het snoer en de staf. De zegelring wijst waar naartoe? Naar de koninklijke waardigheid, zoals we lezen in Jeremia. Zo waar ik leef, spreekt Adonai, zelfs al was Gonja, de zoon van Joachim, de koning van Juda, een zegelring aan mijn rechterhand, toch zou ik u daarvan afrukken. Zegelring is dus bewijs van de koninklijke waardigheid. Snoer heeft te maken met de tjitzit. Tjitzit is aan de hoeken van een mantel, zoals Jezus het ook had bij de bloedvloeiende vrouw, dat zij aanraakt de zoom van zijn kleed, dat betekent kwastje, waar een blauw-purperen draad in zit als teken van het koningschap. Blauw-purper wijst naar het blauw rondom de troon van de Heer. Het is ook de kleur van de hemel. Het is de kleur van het verbond van God, verbondsblauw van God. Dan gaan we naar het derde. De staf heeft te maken met de scepter. Adonai strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Dus Tamar die vraagt nogal wat. Juda is bereid het haar te geven. En dan komt dat beslissende moment. Tamar is zwanger geworden. En ze kan niet verbergen. En dan komt dus het moment van, van wie is deze zegelring? Van wie zijn die snoeren? Van wie is deze staf? Ze heeft een tweeling. Ze krijgt een tweeling. En wat gebeurt er nu heel wonderlijk als zij die tweeling krijgt? De eerste komt en steekt eerst de hand uit. En de vroedvrouw bindt om die hand die eerst uitgestoken wordt, als hij baart, een scharlaken draad. En ze zegt, deze komt er het eerst uit. Dan trekt die eerste, die de eerste uitkomt, hand terug. En dan komt de broer. En dan zegt ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. Dat woord bres, doorbreker, betekent peres. En peres wordt prachtig, ook zie je dat dus op een gegeven moment in Micha 2 vers 13 staat, de doorbreker trekt voor hen op. Ze zullen doorbreken, door de poort trekken, daar naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. Dus peres laat helemaal zien in zijn naam, hij verwijst waar naartoe. Naar het koninkrijk. Naar de Messias, die uiteindelijk de Messias is. Maar welke Messias is Peres? Dat is heel spannend nu. Peres wordt dan uiteindelijk geboren en heeft dus een bres geslagen. Heeft te maken met een goddelijk plan. Degene die de hand het eerst uitstak, Zera, wilde als eerste tevoorschijn komen, maar dat gebeurt niet. Het heeft te maken met het koninkrijk van God. Het koninkrijk wilde eerst doorbreken, eerst in die hand zichtbaar worden, scharlaken koord, maar uiteindelijk hand wordt teruggetrokken en Pers breekt door. Het heeft te maken met het volgende. Pers is stamvader van David uiteindelijk. De twee Messiasen worden zichtbaar in Messias ben Jozef en de Messias zoon van David. Zera is eigenlijk het koninkrijk wat wilde doorbreken, maar het is een belemmering. Pers breekt dan door en laat zien dus dat het eerste koninkrijk wat door wilde breken, kan nog niet doorbreken. Waarom niet? Omdat het volk van Israël er nog niet klaar voor is. Want we weten met Peres, welke Messias komt dan? De Messias ben Jozef. Hij is de leidende Messias. Hij is de Messias die de weg moet gaan van kruis en graf. En dan opstaat en dan laat zien de doorbraak van Peres. Maar uiteindelijk duurt het een leven lang van Yeshua om het koninkrijk te laten zien. Maar het is niet nog het uiteindelijke koninkrijk. Zera laat zien, het uiteindelijke koninkrijk komt na het koninkrijk van Messias ben Jozef, het koninkrijk van Messias ben David. Dat is het beslissende koninkrijk. En het komt als hij terugkomt. Als Yeshua terugkomt, is hij de Messias ben David. Zera betekent dageraad. De tweede komst van Yeshua. En Peres betekent doorbreker. Omdat Yeshua in zijn leven als Peres heeft laten zien, dat koninkrijk wilde hij laten doorbreken. Hij verkondigde voortdurend. Bekeer je, want het koninkrijk is erbij. Dat koninkrijk moet doorbreken. Peres. En wanneer breekt het koninkrijk door? Als je opstaat uit het graf. Maar het volk Israël heeft hem niet als koning aanvaard. Als het wel gebeurd was, zou Zera als eerste geboren zijn. Dus het laat profetisch zien, Peres moet als eerste uiteindelijk geboren worden, omdat het koninkrijk, uiteindelijk koninkrijk, nog niet kon komen. Uiteindelijk verlossing wacht nog tot de tweede komst. Als Yeshua te maken heeft met zijn koningschap, dan gaat het om de zoon van David. Maar Yeshua is heel voorzichtig daarmee. Hij weet, hij moet die weg gaan van kruis en graf en opstanding. Hij kan nog niet die rol van de Messias, zoon van David, op zich nemen. Dat is het. Die tijd is nog niet gekomen. Dus hij leeft tijdens zijn leven de Messias ben Jozef. Maar uiteindelijk weten we, hij heeft getriomfeerd doordat hij uit het graf opstond. Hoe krachtig bent u doorgebroken? Nou, Israël mag dat weten. Israël mag dat weten dat die Messias ben Jozef krachtig is doorgebroken in de opstanding. Dat is eigenlijk een getuigenis wat Israël steeds meer mag gaan verstaan, opdat zij klaar is voor de komst van de Messias ben David. We gaan kijken naar het laatste hoofdstuk van de Jozefgeschiedenis, naar de onderbreking van Juda en Tamar. Dat gaat over de bakker en de schenker. Weer opnieuw, prachtig, de Messias. Hoe is de Messias? Wie is de Messias? De Messias, hoe begint hij? Wat doet hij als eerste? Hij is de wijnschenker. Hij zorgt dat de bruiloft in Cana niet in het water valt, letterlijk. Water wordt wijn. Hij doet zegenrijk werk. Hij laat al zien de tekenen van het koninkrijk dat moet doorbreken. En hij laat het doorbreken dat het water wijn wordt. Maar hij is ook de vervloekte die aan een paal hangt. We denken aan de bakker. We weten hoe het afloopt met de schenker. Hij wordt verhoogd. Hij gaat van een gevangenis naar het hof van de farao. De bakker wordt verhoogd doordat hij aan een paal wordt gehangen. Maar heeft de betekenis van, hier zien we de Messias die daar hangt aan die paal. Wat staat er op die paal? Yeshua ha-Notzri. En dan Melech ha-Jodim. Dus hij is de koning van de Joden en hij is de gewijde. Net hier, hij is de Messias ben Jozef. De eerstgeborene. Dat zit er. Dat staat op het opschrift. Hij is de eerstgeborene. Hij is de Jozef. En hij is de David. Zo komen die twee wonderlijke manieren bij elkaar samen. Wat doet Yeshua als hij daar aan het kruis hangt? Hij geeft daarin, en we vieren straks het avondmaal, zijn lichaam. Dat is het brood dat hij geeft. Zijn lichaam is heel bijzonder. De vlees geworden Torah. Dat betekent, gezien van de Torah, wonderlijk alles al naar voren komt, getuigd wordt wie Yeshua ten diepste is. Hij is de Messias. Moet je je voorstellen, hij is de Messias, hij is de koning. Maar hij wilde die weg gaan, die Jozef ook moest gaan, om gewillig te zijn. En Jozef is ook gewillig. Wonderlijk, als je de geschiedenis leest van Jozef, dan zie je hoe hij volkomen bereid was om die weg te gaan. Gevangenis. Maar hij wordt verhoogd en kan daardoor wie zijn. Jozef laat zien, hij is de verlosser der wereld, zo wordt hij ook genoemd. Hij is de verlosser van de wereld. Jozef laat zien, in deze wereld is in Jezus al zichtbaar geworden, in zijn opstanding, hij is de verlosser. Hij kan ons redden. Waarvan? Het hoofdstuk voor 37 is niet zomaar een hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk over Esau. Edom. Wat is Esau en Edom? Dat is de geest van de wereld. De geest van de wereld wil best een koninkrijk. Maar wil het koninkrijk van de wereld. Het koninkrijk dat mensen kunnen bouwen. En wil niets te maken hebben met de regering van God. Esau en Jacob storten tegen elkaar aan bij Rebekka en de moederschoot. En Rebekka denkt, wat is er aan de hand? Dan zegt de Heer tegen haar, twee naties zullen uit je voortkomen. Twee volken. Zeg niet twee kinderen. Twee volken. Dat betekent dat onze wereld met de volkeren van betekenis is aan de hand van begrijpen wat Esau inhoudt en de geest van Esau en wat Jacob inhoudt en de geest van Jacob. Dan gaan we kijken inderdaad dat de profeet Amos daar naadloos bij aansluit, bij deze geschiedenis. Want waar komt die profeet Amos vandaan? Uit Juda. Hey. Maar hij gaat profeteren over Efraïm, 10-stammenrijk. Belangrijk om te weten, Efraïm, de zoon van Jozef, de jongste zoon, is de eerstgeborene. Hier zien we dus het eerstgeboorterecht van Jozef, gaat naar Efraïm. En in Efraïm zien wij 10 stammen, maar die 10 stammen zijn verloren gegaan. Maar dat betekent niet dat dat het einde is. Nee, zij hebben het eerstgeboorterecht. Nou, hoe laat Amos zien hoe belangrijk het is? Hij heeft een last voor het huis van Israël. 10 stammen. En dan geeft hij aan, Israël, jullie verdienen het oordeel. Want jullie hebben eerst geboorterecht. Jullie gedragen je niet als die oudste zoon. Zoals God wil dat je de oudste bent. Dat jij een dubbel erfdeel hebt. Je verliest je erfdeel. Begrijp toch dat je daarmee uiteindelijk je doel mist. Wat is het oordeel over Israël? Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Nou, dat is heel wat. Maar ook dat zij wijn geven aan de Nazireërs. Toen dacht ik, hé, heb je het woordje Netsir, Nazireërs. Het eerstgeboorterecht wordt eigenlijk aan de kant geschoven. Het tiendstammerrijk gaat niet staan in hetgene wat God wil geven. De Nazireërs, zij die gewijd zijn, als beeld, wordt krijgen wijn. Krijgen de roes. Nou, kijk eens naar de geest in de wereld. Kijk eens naar Jeruzalem. De volken worden bedwelmd. Waardoor? Door een roes. Maar het is niet de geest van Jacob, maar het is de geest van Esau. En zo is het ook met het tiendstammerrijk. Zij zien niet, zij horen niet, zij verstaan niet hoe de God van Israël in Efraïm juist een zegen wil geven. Welke zegen? Dat het koninkrijk gestalte krijgt. Dat is het oordeel. Ik ga het onder u laten kraken zoals een wagen kraakt vol graanschoof. Ik heb er over na zitten denken. Maar ik dacht aan een beeld. Ik dacht, nou, kijk eens wat er gebeurd is met de Joden die in die treinen werden gedeporteerd naar de kampen. Hoeveel plaats was er voor hen eigenlijk in zo'n coupé? Nou, het dubbele aantal moest dan in zo'n coupé gepropt worden. Die wagons waren zwaar beladen. Met een last. Welke last? De Joden moesten van die, ze moesten van die last verlost worden van het Joodse volk. Als het ware, zie je het beeld van de wagen kraakte. Er was geen mogelijkheid om te ontvluchten ook. En er staat er ook letterlijk. Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren. De sterke zal zijn kracht niet inzetten. Geen held zijn leven redden. Moest kijken hoe de Joden machteloos waren. Ze konden niets beginnen tegen dat geweld. Waarvan? Van die geest van Edom. Edom wil niets te maken hebben met God. Daarom is dit allemaal gebeurd. Omdat ze niets willen te maken hebben met die God die regeert en zijn koninkrijk wil vestigen. Nee, eigen koninkrijk. Nou, denk eens aan Hitler, wat hij zei over een duizendjarig rijk. Zijn koninkrijk, maar niet Gods koninkrijk. Niemand die de boog hanteert zal staande blijven. Geen hardloper zich redden. Ik heb even zitten in te denken van, nou goed, je zit in het kamp van Westerbork. En dan komt die dinsdag. En dan komt het dat dus de lijst met name wordt opgenoemd. Wie je ook bent, wat je ook aan talenten gekregen hebt, niets geldt dan meer. Alles wordt je uit handen genomen, moet je je voorstellen. Alles wordt jou letterlijk uit handen genomen, dat wie jij bent uniek als mens, het is alleen maar, jij mag er niet zijn. En toen dacht ik van, dat is als het ware in het oordeel verborgen. Hoe Israël, hoe het Joodse volk leidt, waaronder onder die geest van Edom. Edom notabene, de tweelingbroer van Jacob. Hoe bestaat het? Hier zien we hoe de wereldgeschiedenis, laat ik zeggen, door ravijn als het ware, hè, langs een ravijn gaat. Dat je zegt, ongelooflijk hoe het gaat, hoe God toch daardoor heet als het doel komt. Want je ziet de enorme diepte van de ravijnen. Enorme diepte waar het volk Israël alles van ervaren heeft in bijvoorbeeld Auschwitz, om het even duidelijk te maken. Ja. Ja, klopt. Ja. Klopt. Maar wel, dus dat je erin ziet, het gaat om de geest van Esau, Edom. Hè? Dus hier wordt oorlog gesproken over huis van Israël, geest van Edom. Ja. Maar wat er met Juda gebeurt, is door de geest van Esau dat uiteindelijk dit allemaal plaatsvindt. Ja? Dus het gaat, die geest van Esau is tegen Israël en tegen Juda. Dus ik geef even een voorbeeld om te laten zien, aanschouwelijk, hoe die geest van Esau niet wil dat het koninkrijk doorbreekt. Juda, de koning der Joden, huis van Israël, hij is de opgestane Heer. Denk aan de weg van Jezus, Yeshua, kruis, graf, opstanding. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, dan ga je kijken naar de wereld. En wat zie je dan? Dat inderdaad, wonderlijk, sinds 1948, God zo ingegrepen heeft in de geschiedenis, dat de Bijbel een actualiteit heeft die ongelooflijk groot is. Nou, wat is die actualiteit? Dat is weer een tijdje geleden, maar toch de actualiteit. 1980, op 30 juli, nam de Knesset in Israël de Jeruzalemwet aan. Jeruzalem, de ongedeelde, eeuwige hoofdstad van Israël. Nou, als je over nadenkt, de eeuwige hoofdstad van Israël. Hoe wordt Rome genoemd? De eeuwige stad. Maar Jeruzalem is hier de eeuwige stad, hoofdstad van Israël. Hoe reageerde de wereld? Verontwaardigd. Alle overgebleven ambassades werden verhuisd naar Tel Aviv. Nou, Karl en ik zijn erbij aanwezig geweest, bij het oprichten van de internationale ambassade. We zijn erbij geweest in 1980 en hebben als het ware geproefd hoe bestaat dat de wereld geen oog heeft om te zien dat Israël in haar soevereiniteit dat beslist en die wet aanneemt, dat het volkomen rechtmatig is. Nee, het is niet rechtmatig. We weten dat de wereld anders oordeelt. De wereld heeft haar eigen wetten, eigen regels, heeft de mensenrechten enzovoort, universele rechten van de mens, alles prachtig. Maar wat het ontbreekt is het zicht op het koninkrijk. Het koninkrijk hier en nu in Yeshua, die opgestaan is, het koninkrijk straks als hij terugkomt. De wereld ziet het niet. Maar dan zeg je, en de kerk dan? De wereldkerk heeft niet onberoerd gelaten. Een scheiding vindt plaats in die wereldwijde kerkgemeenschap. Enerzijds de vraag, is Yeshua uniek? Is hij de enige weg tot behoud? Nou, we weten dus dat met alle religies tegenwoordig alles wordt vermengd. Boeddha, islam, Allah, het maakt niks meer uit. Heel merkwaardig dat sinds die tijd zie je dat als het ware de scheidende geesten steeds meer zichtbaar wordt. Belangrijk om te zien, scheidende geesten, geest van Edom, geest van Jacob. Een scheiding. De vraag, is het herstel van Israël de vervulling van profetie? Dat is eigenlijk de vraag aan de wereld. Zien jullie niet dat het zo profetisch is wat God doet? Rome is het centrum van de heiden christelijke kerk. En Jeruzalem is het centrum van de gelovigen uit de volkeren. En dan opeens begrijp je, 10-stammenrijk, verstrooid onder volkeren, maar zij die van Israël zijn, zij die verbonden zijn met Israël, hun ogen gaan open en ze zien Jeruzalem als inderdaad als een stad waar wie terugkomt, de Messias ben David. Dus Israël heeft alle recht om dit de eeuwige hoofdstad te noemen, want eeuwig betekent, wij sluiten aan op de eeuwige heerschappij van de Messias ben David. En wij weten van de Messias ben Jozef. Hij is opgestaan uit de doden. Rome wordt in de Joodse traditie geïdentificeerd met Esau, Edom. Wonderlijk. Maar dat betekent wel dat die geestelijke wereld zo aanwezig veel dichter bij ons is dan we vaak denken. We denken aan de wereld, nou goed, het is ver weg. Maar die geest van Esau gaat overal doorheen. Is verborgen onder de volken. En is toen opeens zichtbaar geworden, toen de ambassades, maar ook de paus, die nooit iets gedaan heeft, om protest aan te tekenen. Oh nee. We gaan verder kijken. Wat doet Yeshua? Hoe praat hij over het koninkrijk? Hij zegt, bekeer je, want het koninkrijk de hemel is nabij gekomen. Welk koninkrijk? Koninkrijk van de Jozefgeschiedenis. Zoals Jozef een voorbeeld is, hij wordt koning van Egypte. Zo wil Yeshua uiteindelijk dat die heerschappij zichtbaar wordt. Maar als we kijken in onze tijd, 2000 jaar later, 2000 jaar verder, wat zien wij? In onze tijd van het koninkrijk. We zien dat de tijdgeest bepaald wordt door de islamisering van de vrije westerse wereld. We horen van de islam. Allah en onze God zijn dezelfde. Men ziet niet dat die scheidende geesten juist ons oproept om waakzaam te zijn. In welk opzicht? Dat profetie, bekering en verwachting van het koninkrijk het allerbelangrijkste is. Op dit moment gaat het in feite om, zien jullie wat er profetisch gebeurt? Weet je wat bekering is? En verwacht je het koninkrijk? Als het niet aanwezig is bij christenen, dan leven ze in deze wereld zonder toekomst. En dat is steeds klemmender, de boodschap, om mensen daarvoor de ogen te openen. Jullie kunnen dat zien aan de hand van Gods plan met Israël. Dan gaat de toekomst open. Dan zie je opeens dat Yeshua uiteindelijk terugkomt. Hoe komt u terug? Als koning. Maar heb je je knieën gebogen voor die koning? Uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor hem. Elke tong zal belijden wie hij is. Dus we leven in een tijd zo bijzonder, maar tegelijkertijd klemmend, omdat die geest van Ezo op alle manieren probeert om zand in de ogen te strooien van de gelovigen. Van de christenen, beter gezegd. En dan komen we bij Johannes. Johannes 19. Zij schreeuwen, weg met hem, kruisig hem. Maar als je nu leest in het Grieks, bijzonder, dan staat er eigenlijk, hef op, kruisig hem. Wat zeggen de Joden hier in feite? Wat Caiaphas profetisch gezegd heeft, beter dat één mens sterft voor het volk, dat hele volk verloren gaat. Nou, dat is zo bijzonder, zo profetisch, dat deze hoge priester zegt wat uiteindelijk betekenis heeft met oog op het koninkrijk. Hef op, offer hem, jullie Romeinen, offer hem op jullie manier. Hoe doen ze dat? Aan een kruis. Dat is hun manier om te offeren. En Johannes zegt dan, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En het woordje wegnemen is hetzelfde als opheffen. Je ziet als het ware dat Johannes zegt, wegnemen is in het Grieks opheffen, offeren. Het lam wordt geofferd, en we begrijpen het. Het lam dat geslacht is. Zo begrijp je dieper de betekenis van wat de Joden zeggen, is in feite een geweldige betekenis heeft dat ten aanzien van het lam dat geslacht wordt. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? Pilatus is dubbelhartig. Hij wil nu, door die vraag te stellen, wil hij van hem vragen, willen jullie Yeshua als koning erkennen onder het opgezag van Rome? Hé, hier zit het addertje onder het gras. Hoe kan Yeshua staan onder het opgezag van Rome? Staat niet. Yeshua is zelf koning. En staat niet onder opgezag van welke wereldlijke macht ook maar. Wie de geest van Edom. Die wil dat Yeshua wordt ingekapseld in ons denken, in onze structuren, in alles wat in de wereld gebeurt. En hij wordt ingekapseld, maar hij is niet de Heer die is opgestaan uit de doden. Die juist daardoorheen gebroken is als Peres. De overpriester antwoordt, we hebben geen koning dan de keizer. Maar een betere vertaling is, we willen niet een koning naast Caesar. Dat is veel beter. Dat zeggen ze eigenlijk. Wij willen geen, ze hebben gelijk, we willen geen koning naast Caesar. Nee. Als hij koning is, is hij onze koning. We willen hem ook als koning erkennen. Maar niet naast Caesar. Nou, dat is Edom. Die wil in het denken van de wereld het geloof in Yeshua inkapselen, opdat Yeshua niet is wie hij in wezen is. Zijn identiteit is, hij is de Messias, ben David. En de Messias, ben Jozef. Dan schrijft hij, dat bijzondere opschrift, Jezus de Nazoreër, de eerstgeborene, hij die aan God gewijd is, hij is van God. Hij is de eerstgeborene, hij is de enige geboren zoon van God, maar hij is ook de eerstgeborene. Dan staat er, en Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Fout, vertaald. Maria baarde haar zoon, de eerstgeborene. Zo moet je het lezen. Niet haar eerstgeboren zoon. Nee, want het is als het ware niet de zoon van Jozef. Nee, hij is juist de zoon van God. Je zou denken van, nou, misschien toch de zoon van Jozef. Nee, hij is de zoon van God. De eerstgeborene, de gewijde, de Netzier, Nazoreer. En dan, de overpriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. En dan antwoordde Pilatus, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nou, wat kun je hiervan zeggen? Er is een relatie tussen christendom en jodendom die heel pijnlijk is tot de dag van vandaag. Vanwege de Shoah. Vanwege de Holocaust. Die relatie heeft te maken waarmee? Met de geest van Esau in het christendom. En de geest van Jacob in het jodendom. Die twee verdragen zich niet. Want die twee kinderen in de moederschoot van Rebecca, zij dualeren met elkaar. Er was een vijandschap tussen die twee. Wonderlijk, maar God laat zien, zo is de geest in de wereld. Zo wil God het eigenlijk laten zien. Dit is de geest in de wereld die wil niet erkennen dat ik God ben. Wat kunnen we dan zeggen met oog op het christendom? Met oog op het jodendom? De kerk uit de heidenen, de kerk uit de volkeren, bekeert zich op het moment dat zij Yeshua als de koning der Joden beleidt. Daar heeft de kerk ontzettend veel moeite mee om te erkennen, maar Yeshua is de zoon van God, oké, maar hij is de zoon, hij is de koning der Joden. Hij is de Nazoreër, zoon van God, maar hij is ook de koning der Joden. Daarin heeft de kerk zoveel moeite om dat te accepteren. Israël bekeert zich op het moment dat zij Yeshua als de Messias beleidt. Je ziet dus wonderlijk dat die gescheiden wegen bij elkaar komen, daar waar Yeshua zegt, bekeer je. Bekeer je. Gelovig uit de volkeren. En wij mogen voorop lopen, wij weten al wie Yeshua is, als de Messias ben David, als de koning der Joden. Dus dat God een geweldig plan heeft met zijn volk Israël, want hij is de koning der Joden. En dat Israël het moment zal meemaken dat zij erkent, hij is de Messias. Wij mogen hen tot jaloersheid verwekken, dat zij aan ons zien, jullie God is onze God. Jullie doen, komen samen op de Shabbat. Jullie houden je aan de geboden van onze God. We zijn jaloers op jullie. Waar komt die blijdschap vandaan? Waar komt die blijdschap bij jullie vandaan? Dat is eigenlijk die jaloersmaking, die blijdschap. Waarom zijn jullie zo blij met die God? Omdat wij weten dat jullie God, de God van Israël, uiteindelijk Yeshua is. Wie is hij? Yeshua, de Nazoreër, de gewijde, de eerstgeborene. En onder die volkeren heeft God ook zijn plan met Efraïm. Met allen die uit de volken tevoorschijn zullen komen en zullen beleiden met de Joden. Wij beleiden die God, die die ene God is, Adonai Echad. Die ene God die uniek is. Die God is zo uniek dat hij in zijn zoon Yeshua heeft laten zien welke prijs hij ervoor had om tegenover die geest van de wereld zichzelf volkomen te geven. En in zijn opstanding heeft hij betuigd, de wereld heeft een toekomst. Zo geweldig. De dood is overwonnen. Peres heeft een bres geslagen. En dat is ons getuigenis. De dood is overwonnen. Wat een geweldig getuigenis. Als wij als gelovigen uit de volkeren weten, hij is de Ben Jozef en hij is de Ben David. Amen.